I'll get the work.
If you talk in Dutch, I will translate into English.
As you wish.
Okay.
It is my pleasure to be with you today.
Het is mij genoeg om met jullie vandaag te zijn.
And I appreciate the opportunity to speak to you.
Ik ben dankbaar voor de gelegenheid om voor jullie te spreken.
My lesson today will come from Luke chapter 15.
Mijn les zal vandaag komen uit Lucas hoofdstuk 15.
Jesus encountered opposition.
Jezus kwam tegenstand tegen.
Sometimes people think Jesus was such a kind man.
Soms denken de mensen, oh, Jezus was zo een lieve man.
That everyone loved Jesus.
Dat iedereen van hem hield.
He loved the little children.
Hij hield van kleine kinderen.
And all the adults loved him.
En al de volwassenen hielden van hem.
But that is a very inaccurate picture.
Maar dat is een heel onnauwkeurig beeld.
Because Jesus was a very controversial man.
Omdat Jezus een heel controversieel iemand was.
And sometimes people were in opposition to him.
En soms waren de mensen in tegenstand tegen hem.
And Luke gives us an example of that opposition.
En Lucas geeft ons daar een voorbeeld van.
When Jesus was speaking and teaching,
wanneer Jezus sprak en leerde,
in verse number 1, Luke says this.
In vers 1 zegt Lucas dit.
That the tax collectors and sinners were coming near to listen to him.
De tollenaars en de zondaars probeerden tot Jezus te komen om naar hem te luisteren.
Who are these people?
Wie zijn deze mensen?
What kind of people are they?
Wat voor soort mensen zijn zij?
Well, we know number one, tax collectors.
Wel, de eerste, de tollenaars.
Nobody likes tax collectors.
Niemand houdt van de belastingambtenaren.
They take your money.
Ze nemen uw geld.
And the Jewish people especially did not like tax collectors.
En vooral de Joodse mensen hielden niet van hen.
Because some of the tax collectors took money for Rome.
Omdat sommige van die tollenaars in de geld voor Rome.
And the Jews did not like the Romans.
En de Joden hielden niet van de Romeinen.
But the second group of people.
Maar de tweede groep mensen.
Are described as the sinners.
Worden beschreven als de zondaars.
Who are these people?
Wie zijn deze mensen?
Were they criminals?
Waren ze criminelen?
Murderers?
Moordenaars?
Thieves?
Dieven?
Well, we're not told exactly what kind of sinners.
We worden niet gezegd wat voor soort zondaren zij waren.
But it's obvious that these were not good people.
Maar het is duidelijk dat dit niet goede mensen waren.
Were they like you?
Waren zij zoals u?
Or like me?
Zoals mij?
Perhaps.
Misschien.
If you recall in the book of Genesis in chapter 3,
als je herinnert in Genesis hoofdstuk 3,
Satan has come to the woman and he has tempted her.
Kwam Satan tot de vrouw en hij verleidde haar.
He has tempted her to distrust God.
Hij verleidde haar om God te wantrouwen.
And so he takes the opportunity for a question.
Hij gebruikt een gelegenheid om een vraag te stellen.
He asked the woman this question.
En hij stelde deze vraag.
Has God said you shall not eat of any tree of the garden?
Heeft God gezegd dat jij van geen enkele boom zult eten in de tuin?
And the woman said, no, no, no.
En de vrouw zegt, nee, nee.
He said, we may eat of any tree of the garden.
Hij heeft gezegd, we mogen van elke boom eten in de tuin.
But of the tree that's in the middle of the garden you shall not eat.
Maar van de boom in het midden van de tuin, daar mogen we niet van eten.
And in the day that you eat, you shall die.
En de dag dat we daarvan eten, zult je sterven.
And the serpent said, you shall not die.
En de slang zei, je zult niet sterven.
God knows that in the day that you eat of that fruit.
God weet dat de dag dat jij daarvan eet, van de vrucht.
You will become as wise as he.
Dan word jij zo slim als hij.
And the woman saw the fruit.
En de vrouw zag de vrucht.
Very nice fruit.
Zag er goed uit.
Here, woman, smell this fruit.
Hier, vrouw, ruikt er eens aan.
Oh, it smells good.
Oh, het riekt goed.
It looks good.
Het ziet er goed uit.
And she ate.
En ze at.
Did she die?
Stierf ze?
Well, in one sense, she did not die.
En op een bepaalde manier stierf ze helemaal.
She gave to her husband.
Want ze gaf aan haar man.
And he ate.
En hij had er ook van.
And Adam lived 960 years.
En Adam leefde 960 jaar.
So did God not tell the truth?
Heeft God dan gelogen?
No, he told the truth.
Nee, hij heeft de waarheid gezegd.
Because when they ate of that fruit, they died.
Want wanneer zij, toen zij van de vrucht aten, zijn zij gestorven.
They died spiritually.
Ze zijn geestelijk gestorven.
They became separated from God by sin.
Ze zijn van God gescheiden door de zonde.
Now in my mind, eating a piece of fruit is not bad.
In mijn gedachte is het eten van een stuk fruit niet slecht.
But it was a sin.
Maar het was een zonde.
Because the woman and the man did what God said, do not do.
Omdat de vrouw en de man deden wat God zei, doe dat niet.
And the consequence of sin is death.
En het gevolg van de zonde is de dood.
Every sinner deserves to die.
Elke zondaar verdient het om te sterven.
And there is an ultimate death.
En er is een ultieme dood.
Where the sinner will be separated from God eternally.
Waar de zondaar voor eeuwig van God zal gescheiden zijn.
So here's what God has said he will do with sinners.
En dit is wat God gezegd heeft wat hij met zondaren zal doen.
They will die and ultimately be separated from him forever.
Ze zullen sterven en uiteindelijk voor eeuwig van hem gescheiden zijn.
That is terrible.
Dat is vreselijk.
How many people sin?
Hoeveel mensen zondigen?
Everyone.
Iedereen.
Every responsible person will.
Ieder verantwoordelijke mens doet dat.
In Romans 3 and verse 23,
Romeinen 3, vers 23,
all have sinned and fall short of the glory of God.
Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.
That's you and that's me.
Dat zijt jij en ik.
So what will God do with us?
Wat zal God met ons doen?
Is there no hope?
Is er geen hoop?
Well, this is the situation that confronts Jesus and the Pharisees.
Dit is de situatie die Jezus en de Farizeeën confronteren.
As we come back to Luke 15,
als we terugkomen naar Lucas hoofdstuk 15,
the Pharisees and the scribes complain.
Zijn de Farizeeën en de schriftgeleerden aan het klagen?
This man receives sinners and eats with them.
Deze man ontvangt zondaren en eet met hen.
Now, in one sense of the word.
En in een bepaalde manier van het woord.
It would be impossible not to eat sinners. Eat with sinners, I'm sorry.
Is het eigenlijk onmogelijk om niet met zondaren te eten?
Because we are all sinners.
Omdat we allemaal zondaren zijn.
Except for the Pharisees.
Behalve voor de Farizeeën.
They did not think they were sinners.
Zij geloofden niet dat zij zondaren waren.
And so when Jesus eats with these people who are the common people.
Dus als Jezus met deze mensen eet die het gewone volk is.
The self-righteous Pharisee was very critical.
Waren de zelfrechtvaardige Farizeeën heel kritisch.
Jesus eats with the wrong people.
Jezus eet met de verkeerde mensen.
So how does Jesus answer this criticism?
Dus hoe gaat Jezus deze kritiek beantwoorden?
He tells three stories.
Hij vertelt drie verhalen.
Two of them are very simple.
Twee zijn heel simpel.
One of them involves sheep.
Ene gaat over schapen.
One of them involves money.
Ene gaat over geld.
And you probably know these stories.
En je kent deze verhalen waarschijnlijk wel.
The first story is about a shepherd and sheep.
Het eerste verhaal gaat over een schaapsherder en de schapen.
He has 100 sheep.
Hij heeft 100 schapen.
One of them becomes lost.
Eén daarvan raakt kwijt.
What will the shepherd do?
Wat zal de herder doen?
He could say, I have 99.
Hij kan zeggen, ik heb er nog 99.
One sheep is not important.
Eén schaap is niet belangrijk.
But no shepherd would think that.
Maar geen enkele herder zou zo denken.
All sheep are important to the shepherd.
Alle schapen zijn belangrijk voor de herder.
So he leaves the 99.
Dus hij laat de 99 achter.
And he goes to look for the one.
En hij gaat die ene zoeken.
And then he finds it.
Hij vindt die.
He lays the sheep on his shoulder.
Hij legt die op zijn schouders.
He comes back to the 99.
Komt terug naar de 99.
And he calls his friends.
Hij roept zijn vrienden.
Rejoice with me.
Hij zegt, zij blij met mij.
I have found my sheep which was lost.
Ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was.
He is happy.
Hij is blij.
He wants everyone else to be happy.
En hij wil dat iedereen blij is.
Look at the lost sheep.
Kijk naar het verloren schaap.
Don't pay any attention to the 99.
Kijk niet naar die 99 anders.
Here was a lost sheep.
Hier was een verloren schaap.
The shepherd goes to search for it.
De herder gaat het zoeken.
When he finds the sheep.
Als hij het vindt.
He does not shake his finger at that stupid sheep.
Gaat hij zijn vinger niet wijzen naar dat domme schaap?
Why did you get lost?
Waarom zit je verloren?
He did not even question.
Hij heeft daar zelfs geen vragen bij gesteld.
He is happy he has found the sheep.
Hij is blij dat hij het schaap gevonden heeft.
The sheep is rescued.
Het schaap is gered.
Here is the meaning of this story.
Dit is de betekenis van het verhaal.
Verse 7.
Vers 7.
There is more joy in heaven.
Er is meer blijdschap in de hemel.
Over one sinner who repents.
Over één zondaar die zich bekeert.
Than of the 99 who do not need repentance.
Dan over de 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.
That's the first story.
Dat is het eerste verhaal.
The second story involves a piece of money.
Het tweede verhaal gaat over een stuk geld.
A woman has 10 pieces of money.
Een vrouw heeft 10 stukken geld.
It is called, they are called 10 silver coins.
10 schellingen.
Everybody likes money.
Iedereen houdt van geld.
Money is an important thing in life.
Geld is belangrijk in het leven.
But the value of these coins may not be their worth in money.
De waarde van deze muntstukken worth in money.
The value is not the monetary value. It is a sentimental value.
Okay. Dus de waarde is niet zozeer de waarde in geld, maar waarde in sentiment, het gevoelswaarde.
It is possible that these coins represent part of her dowry.
Het is mogelijk dat deze muntstukken haar dowry, een bruidschat, voortkomen. Okay.
So they're very precious to her.
Dus ze zijn heel waardevol voor haar.
She's lost one of them.
En ze heeft er een van kwijt.
What would she do?
Wat zal ze doen?
What would you do?
Wat zou jij doen?
The same thing as this woman did.
Dus hetzelfde als die vrouw.
She lights a lamp.
Ze steekt de lamp aan.
She sweeps her house.
Ze borstelt haar huis.
You must remember, her houses are not like ours.
En je moet je herinneren, hun huizen zijn niet zoals ons huis.
She could not turn on the light switch.
Ze kon niet het licht aandoen.
The houses were dark.
De huizen waren donker.
Her lamp small.
Haar lamp klein.
But she's looking.
En ze is aan het kijken.
And she's found the coin.
En ze vindt het muntstuk.
She's happy.
Ze is blij.
She is so happy she calls her friends.
En ze is zo blij dat ze haar vrienden roept.
I have found the coin which I had lost.
Ik heb het muntstuk gevonden dat ik verloren was.
Do you see the similarities in these two stories?
Ziet je de gelijkenis in deze twee verhalen?
Something has been lost.
Iets is verloren.
A search has been made and it is found.
Het werd gezocht en het is gevonden.
And everyone is happy.
En iedereen is blij.
Even so, I tell you.
Al zo zeg ik.
There is joy in the presence of the angels of God.
Is er blijdschap bij de engelen Gods?
Over one sinner who repents.
Over één zondaar die zich bekeert.
Just one sinner.
Eén zondaar.
So here are two stories.
Hier zijn twee verhalen.
Very simple.
Heel simpel.
But they illustrate a very important principle.
Maar ze illustreren een heel belangrijk principe.
The Pharisees had criticized Jesus for eating with sinners.
De fariseeën hadden Jezus bekritiseerd om te eten met zondaren.
What will God do with these sinful people?
Wat zal God doen met deze zondige mensen?
They are lost.
Ze zijn verloren.
Will anyone go looking for them?
Zal iemand hen gaan zoeken?
Yes, Jesus will.
Ja, Jezus doet dat.
The third story is longer.
Het derde verhaal is langer.
And it is much more emotional.
En het is veel emotioneler.
It is a story about a father and two sons.
Het is een verhaal over een vader die twee zonen heeft.
One older son, one younger son.
Een oudste en een jongste.
And one day the younger son comes to his father.
En op een dag komt de jongste tot zijn vader.
Father, give me my inheritance.
En hij zegt, vader, geef mij mijn erfdeel.
Now imagine you're the father.
Bedenk u, jij bent de vader.
And your son comes to you.
En je zoon komt naar u.
And he says, father, I cannot wait for you to die.
En hij zegt, vader, ik kan niet wachten tot je doodgaat.
I want you to give me my inheritance now.
Ik wil dat je me nu de erfenis geeft.
That is insulting.
Dat is beledigend.
So what will the father do?
Wat zal de vader doen?
He divides inheritance between the two boys.
Hij verdeelt zijn vermogen onder de twee zonen.
Verse number 12 says he divided his wealth between them.
Vers 12 zegt hij verdeelt het vermogen onder hen.
So the younger son got one third.
De jongste zoon kreeg 1/3.
The older son got 2/3.
De oudste zoon kreeg 2/3.
Because that was their custom.
Omdat dat hun gebruik was.
So, in a little while, the younger son leaves.
Na een tijdje gaat de jongste zoon weg.
He has probably converted his inheritance into money.
Hij heeft waarschijnlijk zijn erfenis omgezet in geld.
Something that is portable.
Iets wat hij kan meenemen.
He takes it with him and goes far away.
Hij neemt het met hem en gaat ver weg.
In fact, he goes to a foreign country.
Hij gaat naar een vreemd land.
And he has a good time.
En hij heeft een goede tijd.
Just imagine what it would be like to be young.
Denk u, beeld u in wat het is om jong te zijn.
Have your pocket full of money.
Had u zakken vol geld.
What would you do?
Wat zou jij doen?
Would you go put it in the bank?
Zou je het in de bank zetten?
No, you would spend it.
Nee, je zou het uitgeven.
So he spent it.
Hij gaf het uit.
He spent some here and spent some here.
Beetje hier en daar.
Until one day his pocket was not full.
Tot op een dag zijn
he had spent all of the money.
Hij had al het geld opgebruikt.
And in addition to spending all of his money,
and daarbij,
there came a famine in the land.
Kwam er ook nog eens een hongersnood in het land.
Food becomes scarce.
Voedsel wordt schaars.
And so this young man has to take a job.
En deze jonge man moet een job aannemen.
He must have money to eat.
Hij moet geld hebben om te eten.
And so he finds a man of that country.
Hij vindt daar een man in dat land.
And the man says, "Go into my field and feed the swine."
Hij zegt, ga mijn veld in en voed de varkens.
Can you imagine a good Jewish boy?
Kunt jij je inbeelden een goede Joodse jongen?
Having a job feeding the pigs.
Die een job heeft om varkens te voederen.
That was terrible.
Dat is vreselijk.
Pigs are unclean animals.
Varkens zijn onreine dieren.
To a Jewish person, it would be an insult to be near a pig.
Voor een Joodse persoon is het een belediging om bij of in de nabijheid van varkens te zijn.
But this boy is so hungry.
Maar deze jongen is zo hongerig.
He wants to eat the food he is feeding the pig.
Hij wil het eten eten dat hij aan de varkens aan het geven.
He is feeding the pigs the pods of a carob tree.
Hij geeft de varkens de carob tree.
In verse number 16.
De schillen.
He is that hungry.
Zo hongerig is hij.
Would you eat pig food?
Zou jij varkens eten?
Have you ever been that hungry?
Zit je al ooit zo hongerig geweest?
I have not.
Ik niet.
I cannot imagine.
Ik kan me dat niet inbeelden.
But you must imagine how hungry this boy is.
Maar je moet je dan inbeelden hoe hongerig hij was.
He is starving.
Hij is aan het sterven van de honger.
And no one will help this boy.
En niemand zal hem helpen.
Now remember, he's in a foreign land.
Herinner u, hij is in een vreemd land.
Away from his home.
Weg van zijn thuis.
He is broke.
Hij is platzak.
He is hungry.
Hongerig.
And no one will help him.
En niemand wil hem helpen.
What would you do?
Wat zou jij doen?
Here's what he did.
Dit is wat hij deed.
He said, he came to his senses.
Hij kwam tot zichzelf.
And he thinks about home.
En hij denkt aan thuis.
He's far away from home.
Hij is heel ver weg van thuis.
And he thinks that my father has many hired men.
Hij zegt, mijn vader heeft veel dakloners.
They have plenty to eat.
Ze hebben genoeg op te eten.
And I am dying here in hunger.
En ik kom hier om van de honger.
I will go home.
Ik zal naar huis gaan.
And I will say to my father.
En ik zal tegen mijn vader zeggen.
I have sinned against heaven and in your sight.
Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u.
I am not worthy to be your son.
Ik ben het niet waard om uw zoon te heten.
Please make me a hired man.
Maak van mij ook een arbeider, een dakloner.
Now it's rather difficult for us to see in our translations.
Het is moeilijk om dat te zien in onze vertalen.
But there are three different terms that Luke uses to describe hired people.
Er zijn drie termen die Lucas gebruikt om die gehuurde mensen, die dakloners, te beschrijven.
There are hired people.
Dus
these are the day workers.
De dakwerkers.
There are servants who live in the home.
De dienaren die in de huizen leven.
And then there are slaves.
En daar zijn dan de slaven.
The father has all of them.
De vader heeft ze allemaal.
And this boy says, I will go back home.
En deze jongen zegt, ik ga naar huis gaan.
And I will just be a hired hand.
En ik zal iemand zijn die ingehuurd wordt.
Hired hands don't live in the house.
Dat zijn niet zij die in het huis wonen.
But at least he would have work to do.
Maar hij zou tenminste werk hebben.
He would be paid and could eat.
Hij zou betaald worden en kan eten.
So that's what he decides to do.
En dat is wat hij te doen.
So he gets up and he begins his journey.
Hij staat op en begint zijn reis.
And he comes to his father.
Hij komt bij zijn vader.
And the boy is a long way off.
En de jongen is nog ver af.
The father sees him coming.
De vader ziet hem komen.
What if you were the father?
Wat als jij de vader zou zijn?
How would you feel?
Hoe zou jij je voelen?
Would you say, ah, that stupid boy has come back home?
Zou je zeggen, ah, die stomme jongen is terug thuis gekomen?
It is about time.
Het werd tijd.
He is so ungrateful.
Hij is zo ondankbaar.
He probably has spent all of his money.
Hij zal waarschijnlijk al zijn geld hebben.
And now he expects me to keep him up.
En nu verwacht hij dat ik hem nog ga onderhouden.
I expect some fathers would feel that way.
En ik verwacht dat sommige vaders zo zouden zich zo voelen.
But not this father.
Maar niet deze vader.
He feels compassion for him.
Hij voelt compassie voor hem.
His heart is hurting.
Zijn hart doet pijn.
He is looking for his boy.
Hij kijkt naar zijn zoon.
And when his boy comes,
en wanneer de jongen komt,
he runs to him.
Loopt hij naar hem toe.
Now you have to get the picture here.
Je moet het beeld hier proberen voor de ogen te houden.
This man does not dress like us.
Hij kleedt zich niet zoals ons.
He does not have on trousers.
Hij heeft geen broek aan.
He's wearing a long robe.
Hij draagt een lange gewaad.
Men in long robes do not run.
Mannen in lange gewaden die lopen.
Their robes would prevent it.
De rokken zouden dat.
But maybe he pulls his robes up.
Misschien heeft hij zijn kleed opgetrokken.
And he runs.
En loopt hij.
He is anxious to see the boy.
Hij brandt ernaar om de jongen te zien.
He embraces him.
Hij omhelst hem.
And he kisses him.
Hij kust hem.
Did your father ever kiss you?
Heeft uw vader u ooit gekust?
I do not recall my father ever kissing me.
Ik kan me dan niet herinneren dat mijn vader mij ooit gekust heeft.
Men don't kiss men.
Mannen kussen geen mannen.
At least that is a very common view.
Dat is iets wat nogal meestal wordt aangenomen.
But you'll notice in the New Testament, kissing is an important function.
In het Nieuwe Testament is kussen iets heel belangrijks.
It's how people greet each other.
Het is hoe de mensen elkaar groeten.
Paul writes in Romans 16.
Paulus schrijft in Romeinen 16.
Greet one another with a holy kiss.
Groet elkaar met een heilige kus.
So the father kisses him.
Dus de vader kust hem.
Now you must remember that the son has been traveling a while.
Dus je moet je inbeelden, die jongen is al een tijd onderweg.
And maybe the closer he gets to home.
En waarschijnlijk de kleren die hij aan heeft.
Maybe he will change his story.
Ja, zou hij, of hoe dichter hij bij thuis komt, dat hij zijn verhaal misschien zou hebben aangepast.
But he doesn't.
Maar hij doet het niet.
Father, I have sinned against heaven and you.
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u.
I'm not worthy to be called your son.
Ik ben niet waard om uw zoon te heten.
Oh, the father must be touched.
De vader moet nogal ontroerd zijn geweest.
The father says to his slaves.
De vader zegt tot zijn slaven.
Get the best robe, put it on him.
Hang het beste kleed hier en trek het hem aan.
Put a ring on his hand.
Doe hem een ring aan zijn hand.
Put sandals on his feet.
Schoenen aan zijn voeten.
Oh, he is an honored guest.
Hij is een geëerde gast.
The father has greeted him royally.
De vader heeft hem uitbundig verwelkomd.
And let us prepare a meal.
Laat ons een maaltijd klaarmaken.
Kill the fatted calf.
Haal het gemeste kalf.
Let us eat and celebrate.
Laten we eten en vieren.
Oh, this is a wonderful homecoming.
Dit is een geweldige thuiskomst.
And the father says, this son of mine was dead.
En de vader zegt, mijn zoon hier was dood.
And he has come to life again.
En is weer levend geworden.
He was lost and is found.
Hij was verloren en is gevonden.
The father is so happy.
De vader is zo blij.
And the son is so happy.
En de zoon is zo blij.
And everyone begins to celebrate.
En iedereen begint feest te vieren.
Everyone is happy.
Iedereen is blij.
Except one.
behalve één.
Remember the older brother?
Herinner u de oudste zoon, de broer?
I think this story is really about the older brother.
Ik denk dat dit verhaal meer gaat over de oudere broer.
We call this the prodigal son story.
We noemen dit wel het verhaal van de verloren zoon.
And we focus on the boy who has left and gone away.
En we focussen op de jongen die weg is gegaan.
But now think about the son who has been there all the time.
Maar denk nu eens aan de zoon die er altijd is geweest. Die is
he is in the field.
Hij is in het veld.
He hears noise.
Hij hoort wat lawaai.
A celebration.
Een feest.
So he comes to his hired men.
Hij komt naar zijn dakloners.
And he says, what's going on at home?
And he says, what is er thuis aan de hand?
Oh, your brother has come home.
Oh, je broer is thuis gekomen.
And your father has killed the fatted calf.
En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht.
Everyone is happy.
Iedereen is blij.
But not this brother.
Maar niet die broer.
He became angry.
Hij werd boos.
And furthermore, after becoming angry, he was not willing to go to his father.
En meer nog, toen hij wilde zelfs niet naar zijn vader gaan.
So his father comes to him.
Dus zijn vader komt naar hem.
And he comes to the son in the field.
Hij komt naar de zoon in het veld.
And he pleads with him.
En hij smeekt hem.
Can you imagine that?
Kun je dat inbeelden?
I don't think my father would do that.
Ik denk niet dat mijn vader dat zou doen.
My father would chastise me.
Mijn vader zou mij straffen.
But the father pleads.
Maar de vader smeekt.
But the son is hardened.
Maar de zoon is verhard.
And he answers his father.
En hij antwoordt zijn vader.
For many years I have been serving you.
Zoveel jaren heb ik u gediend.
I have never neglected to do what you said.
Ik heb nooit verwaarloosd wat je mij gezegd hebt.
And you never gave me a young goat.
Ik heb mij nooit een geitenbokje gegeven.
Now let's stop here for a moment.
Stop hier even.
What did the younger son receive to eat? What did the younger son receive to eat?
Wat heeft de jongste zoon gekregen om te eten?
A fatted calf.
Een gemest kalf.
Very expensive.
Duur.
The older son said, "You never even gave me a goat."
Ja, oudste zoon zegt, je hebt mij zelfs nog niet eens een geitenbokje gegeven.
The goat would be much less valuable than the fatted calf.
Die zou veel minder waardevol zijn dan het gemeste kalf.
So he insults his father.
Dus hij beledigt zijn vader.
You never even gave me a worthless animal.
Je hebt me zelfs geen waardeloos dier gegeven.
So that I could celebrate with my friends.
Zodat ik met mijn vrienden kon feestvieren.
But this son of yours.
Maar deze zoon van u.
Do you see the contempt in his voice?
Ziet je de minachting in zijn stem?
This son of yours.
Die zoon van u.
He will not even call him his brother.
Hij wil zelfs niet zijn eigen broer.
This son of yours has devoured your wealth with prostitutes.
Deze zoon van u heeft uw bezit opgemaakt met slechte vrouwen.
And you gave him the fatted calf.
En jij hebt hem het gemeste kalf gegeven.
You never did that for me.
Dat heb jij nooit voor mij gedaan.
The father said this.
De vader zei.
You have always been with me.
Jij bent altijd bij mij geweest.
And what's mine is yours.
En wat van mij is van u.
But we had to celebrate.
Maar we moesten feest vieren.
We had to rejoice.
We moesten vrolijk zijn.
Because this brother of yours.
Want deze broer van u.
He was lost.
Hij was verloren.
Has been found.
Is gevonden.
He was dead.
Hij was dood.
And he has begun to live.
En is terug beginnen te leven.
What does the story mean?
Wat betekent dit verhaal?
Can you identify the people in the story?
Kunt je de mensen in het verhaal identificeren?
Well, I don't think it's difficult.
Ik denk niet dat het moeilijk is.
The father is God.
De vader is God.
The younger brother would be these sinners that Jesus is eating with.
De jongste zoon zou deze zondaren zijn waar Jezus mee aan het eten is.
The older brothers are the Pharisees and the scribes.
Oudste broers zijn de fariseeën en de schriftgeleerden.
So Jesus is answering the question, what will God do with sinners?
Jezus beantwoordt de vraag, wat zal God met zondaren doen?
He is going to send his son to search for them.
Hij zal zijn zoon zenden om hen te zoeken.
Like the shepherd looks for the lost sheep.
Zoals de schaapsherder de verloren schapen zoekt.
Like the woman looks for the lost money.
Zoals de vrouw het verloren geld zoekt.
The father is looking for the son.
En de Vader kijkt uit naar de Zoon.
The Son comes back.
De Zoon komt terug.
And he is welcomed.
En hij is verwelkomd.
There's no place like home, is there?
Er is geen thuis zoals, er is geen plaats zoals thuis.
You may travel the world, but there's always home.
Je kunt de wereld rondreizen, maar er is altijd thuis.
I haven't been gone from home very long.
Ik ben nooit lang weg geweest van thuis.
Less than a week.
Of nu slechts 1 week.
But every day I think about home.
Maar elke dag denk ik aan thuis.
Going home should be a pleasure.
Thuiskomen zou een plezier moeten zijn.
This boy went home.
Deze jongen ging naar huis.
And his father welcomed him.
En zijn vader verwelkomde hem.
Every sinner is away from home.
Elke zondaar is weg van thuis.
But every sinner can go back home.
Maar elke zondaar kan terug naar huis gaan.
It doesn't make any difference how long you have been gone.
Het maakt geen verschil uit hoe lang je bent weg geweest.
You can always go back home.
Je kunt altijd terug naar huis gaan.
What kind of reception would you get going back home?
Wat voor een ontvangst zou je hebben als je terug naar huis gaat?
A welcome.
Een verwelkoming.
A father like this father.
Een vader zoals deze vader.
Who would treat you as an honored guest.
Die u zal behandelen als een geëerde gast.
Put sandals on your feet, a ring on your finger.
Die sandalen aan uw voeten zal doen en een ring aan uw vinger.
The angels in heaven celebrate.
En de engelen in de hemel met die feest vieren.
Every sinner can do that.
Elke zondaar kan dat doen.
But sometimes, like this younger son,
maar soms, zoals deze jongere zoon,
you've been living at home,
leef je thuis,
and you decide to leave.
En beslist je om te vertrekken.
People do that, you know.
Mensen doen dat, weet je.
Their faith grows weak.
Hun geloof wordt.
Sin overtakes them.
Zonde overmand hen.
And they're lost.
En ze zijn verloren.
Every lost Christian can go home.
Elke verloren christen kan naar huis gaan.
And the father will not shake his finger at you.
En de vader zal niet zijn vinger naar u wijzen.
Shame on you, you should never leave.
Schaam u, je had nooit mogen weggaan.
But every sinner can come home to a father.
Elke zondaar kan thuiskomen naar een vader.
Who welcomes.
Die hem verwelkomt.
And the angels celebrate.
En de engelen vieren feest.
Maybe you're already at home.
Misschien zit je al thuis.
Don't become like that elder brother.
Word dan niet zoals die oudste broer.
To look with disdain and disgust at sinful people.
Om neerbuigend en met verontwaardiging afschuw te kijken naar die zondaar.
And have no concern for the lost.
En zonder u in te zetten voor de verloren zielen.
Because I believe that this elder brother represented the Pharisees.
Want ik geloof dat deze oudste broer de fariseeën vertegenwoordigt.
And they are lost while they are still with the Father.
Want ze zijn verloren terwijl ze nog steeds bij de Vader zijn.
Because they are self-righteous.
Omdat ze zelf rechtvaardig zijn.
And that is a great danger.
En dat is een groot gevaar.
Do you need to go home?
Moet jij naar huis gaan?
Not only is there a home awaiting in this life.
Er is niet alleen een thuis dat ons opwacht hier in dit leven.
But there is a true home that we're traveling for.
Maar het is het ware huis waar we naar op weg zijn.
And that is truly an eternal home.
En dat is waarlijk een eeuwig huis.
And that's where the Father is.
En dat is waar de Vader is.
Are you ready to go home?
Zit je klaar om naar huis te gaan?
Thank you for listening this morning.
Dank u om te luisteren deze morgen.
I hope this story means as much to you as it does to me.
Ik hoop dat dit verhaal evenveel voor u betekent als het voor mij betekent.